Vind je deze podcast leuk? Beluister dan ook de podcast Goudspraak. Ik ben Minke Boy. Als voormalig tophockeyster weet ik hoe Olympisch goud voelt. In de openhartige podcast Goudspraak praat ik met sporticonen die straks in Parijs voor het hoogste podium gaan. Over de weg naar goud. Beluister nu de podcast Goudspraak.
Ik heb mij laten neuken met geluid de laatste weken. Vandaag laat ik mij neuken in stilte. And there used to be a ballpark where the field was warm and green. And the people played their crazy game with a joy I'd never seen.
Deze uitzending wordt mede mogelijk gemaakt door Toto.
18 plus, speelbewust.
Precies, waarvoor wij Toto bijzonder dankbaar zijn. Aanwezig vandaag zijn Michel Dodeman van het boek Doorspelen en van televisie, geloof ik.
Ja, klopt.
Dat is een podcast die gaat over...
Over televisie.
Oh, oké. Ja. En Ivo Victoria... Belg, nou, het zal duidelijk zijn waarom we hem hebben uitgenodigd.
Nee, dat vind ik
gezellig, jongens.
Nee hoor, ook om Nederland goed te duiden.
Ja,
niet alleen nee. Die afgang in de Nations.
Dat spreekt vanzelf. Alles is oké, is jouw laatste boek?
Klopt, ja.
Ja,
ja, ik was hem zelf wel bijna vergeten. Ja, het is alweer een paar jaar geleden.
2019, toch?
Ja.
Heb je al een nieuw boek af?
Bijna.
Zo. En weet je al waar dat gaat verschijnen?
Komen nu direct op een heel gevoelig terrein terecht.
Nou, Hugo, jij zat toch ook bij Lebowski?
Ja, zit jij nog bij Lebowski eigenlijk?
Lang verhaal, ja. Ik zit nog bij Lebowski. Ik ga nog een sportboek maken voor...
Dat moet je dan contractueel...
Een imprint voor Lebowski.
Oh ja.
Ja.
Dus,
Marieke. Voor ja. Marieke Derksen. Ja.
Maar dat is niet Lebowski.
En Michel van Egmond.
Dat is niet Lebowski.
Dat is Inside.
Ja, die zit bij Lebowski in, hè? Bij Over Amstel, naast Over Amstel.
Onder dezelfde paraplu. Ja.
Oké.
Okay. Nou, dat
maar
is dan
jij
ook...
hebt onze vriend Dodeman niet geïntroduceerd als Vice Man.
Ja, nou ja, ik schrijf niet zoveel meer voor Vice. De Vice Sports redactie is een beetje... Sam van Raalte heeft dat opgezet en die is begin 2021 weggegaan. En sindsdien bestaat het volgens mij niet. Er is nooit een opvolger aangesteld. Dus ik schrijf eigenlijk daar niet...
Je bent min of meer opgeheven.
Ja, ik
maar
ben
je bent
overbodig.
Wel op het laatste nippertje nog uitgeroepen tot talent, sport, schrijf, talent van het jaar.
Nee, dat was een jaar geleden, toch?
Ja, het was in begin 2020 was dat.
Ja,
ja.
Nou, dat telt nu ook nog, hoor.
Nog net.
Ik blijf de eretitel wel dragen.
Ja, want Vice is er niet meer.
Ja.
Ja, dat is een heel leuk verhaal, Michel. Dat moet je eigenlijk vertellen. Jij ging daarheen in de wetenschap dat je daar gewoon een reportage ging maken, toch?
Ja,
jij wist niet dat je wat ging winnen, toch?
Nee, klopt. Sam zei van tevoren tegen mij, ja, kom, we gaan daarheen en het wordt leuk en er is gratis drank. En ik kon eigenlijk niet.
En waarheen was dat?
In Papendal was
dat. NSP, Nederlandse Sportpers.
Ah, oké.
Ja. Dus ik zei, nou ja, ik kan niet. En toen zeiden ja, maar er is echt gratis eten ook en gratis drank en het wordt heel leuk.
Ja, dat hoef je tegen een dode man maar één keer.
Ja, precies. Ja.
En toen zeiden ja, maar je kan er ook een reportage over schrijven. Toen dacht ik, nou ja, oké, dan is het wel waard. Dus ik heb de hele avond aantekeningen gemaakt.
Nou, beschrijf nog even wat je zag. Jij zag allemaal behoorlijk oude mannen.
Ja, toch? wij waren veruit de jongste. Wij leken een beetje de stagiaires eigenlijk daar. Dus ik dacht, nou ja, daar kan je best een leuke reportage van maken. En toen op een gegeven moment kwam er een prijs voor sportjournalistiek talent. Dat wist ik al niet. En Sam pakte zijn mobieltje en begon te filmen. En ik dacht eigenlijk, mijn eerste reactie was, oh, misschien wint hij hem zelf. En toen dacht ik, nou, dat is wel gek dat je dan die uitreiking gaat filmen voor jezelf. En toen won ik hem uiteindelijk.
Ja, en wat is voor onze hartgrasluisteraars jouw belangrijkste verhaal geweest voor Vice Sports? Waarom denk je dat je hem hebt gewonnen?
Ik denk dat het meest gelezen verhaal is, dat gaat over Real Murcia. Dat is een club uit toen de derde divisie van Spanje. Dat was een noodlijdende club. Die hadden meer dan 50 miljoen euro schuld. En die waren op zoek naar aandeelhouders. Dus door de hele wereld hebben zij toen aandeelhouders gewerfd. En ik werd één van hen. En heb toen aandelen gekocht. En ben later ook als VIP daar langs gegaan. Als aandeelhouder mocht dat. Dus ik zat daar op de eretribune. Bij de voorzitter. En ik was eigenlijk ook de enige aandeelhouder. Dus dat was dat viel een beetje tegen.
En hoeveel had je geïnvesteerd?
Dat was, denk 70 euro, zoiets.
Nou, toch een heel bedrag.
Ja. Toch mede-eigenaar, dus ik hou een oogje in het zeil vanuit Nederland. Maar ze zitten inmiddels in de vierde divisie, dus mijn aandelen zijn een beetje gekelderd.
Ja, dat klinkt heel goed. Ga je over deze bijeenkomst ook nog een reportage schrijven?
Ik kijk hoe het gaat.
Goed. Want het, nou ja.
Zet ons meteen op scherp.
Ja, let op wat je zegt.
Ivo, heb jij gekeken naar Frankrijk-België?
Nee, ik was bij Squid in Paradiso. Een buitengewoon goed postpunk bandje.
Ja, ik zag dat op Twitter.
Ja,
en toen kon ik niet het verschil ontdekken tussen Squid en Squid Game. Dat is ook iets.
Ah ja, daar is mijn dochter heel erg fan van nu, Squid Game.
Ja.
Daar kan ik ook niet helemaal mee volgen. Maar Squid, ja, geweldige band, geweldig concert. Ondertussen volgde ik de wedstrijd op mijn telefoon.
Ja.
Ja, ik kon niet. Kijk, punt was, het concert van Squid was al 3 keer uitgesteld met corona. En ik ging met mijn vrouw.
Ja, dan kan je niet zeggen van sorry.
Hoe oud zijn de mannen van Squid?
Oh, dat zijn 20ers, denk ik.
Ja, ja, dat is echt leuk.
Maar mijn vrouw is Frans. Dus ik kwam in een vreemde situatie, want ik dacht, als ik nu zeg vanavond
Frankrijk,
dat er voetbal is,
ja,
en dat ik dat opgeef voor mijn vrouw, dan scoor ik punten. Maar als ik het zeg en ze verliezen, dan geef ik haar weer wapens in handen. Dus dat was een beetje het dilemma waar ik mee zat. Het was 2-0 voor België toen we de concertzaal verlieten. En toen ik de televisie thuis aanzette, zag ik Lukaku de winnende 3-2 scoren. En daarna,
ja, die telde
het verhaal
niet.
Is genoegzaam bekend.
Ah, maar je mag wel trots zijn op België die avond. Want ze hebben alle remmen los.
De eerste helft.
Ja, de eerste helft.
Zeker. Eerste helft. Ik heb daarna natuurlijk heel veel zitten terugkijken. Ja, sentiment in België is wel echt omgeslagen door deze wedstrijd. En ik heb zelfs het idee dat deze nederlaag veel harder is aangekomen dan de uitschakeling op het EK.
Halffinale tegen Frankrijk eruit, toch?
Dat was op het WK.
Ja.
Dat was een wedstrijd dat deed pijn, maar waarvan je zegt, oké, dat kan gebeuren. We hadden die ook kunnen winnen, maar je kunt hem ook verliezen. EK tegen Italië, dat deed ook pijn. Maar nu was het de sentiment in België was heel erg van dit is de laatste kans op een prijs. Ook al is het maar Nations League. Er is wat sluimerende kritiek op Martinez, omdat hij niet echt doorselecteert. En dan op deze manier verliezen. Met een tweede helft waarin ze echt instorten. Er is nu heel veel kritiek op Martinez en op de ploeg. Wat ook raar was, vond ik, was dat Martinez ook zelf voor de eerste keer echt kritiek uitte op zijn eigen spelers en na die wedstrijd. Hij zei dat ze gechoked hadden, dat ze dachten dat ze er al waren. Ze eigenlijk alleen maar wilden dat die wedstrijd rap voorbij zou zijn. Ja, dat heb ik hem nog niet eerder horen.
Dus mocht Barcelona komen voor Martinez, dan gaat de Belgische bond hem niet aan zijn contract houden?
Dat weet ik niet, maar daar wordt nu wel over gesproken natuurlijk, hè. Nu, als ik Martinez zelf was, dan zou ik nu niet naar Barcelona gaan. Ik denk niet dat daar veel te winnen valt voor hem. Maar
bij België blijven, dat zal ook geen prijs opleveren op het WK van Qatar.
Normaal gezien niet, nee. En het is ook, hij blijft zelf, na Italië was hij veel positiever. Ik vond ook dat België trouwens gewoon goede wedstrijd speelde eigenlijk tegen Italië. Zeker met wie er op het veld stonden. Maar het is ook dat positieve van Martinez. Hij is de hele tijd bezig over, we moeten ons ontwikkelen. We moeten nog de psychologische muur om een prijs te kunnen pakken, moeten we doorbreken. En dan blijft hij maar over dat leerproces doorpraten. Maar ja, De Bruyne is 30. Lukaku zit op zijn piek. Alderweireld, Vertonghen, Witzel, daar valt niet meer zoveel aan te ontwikkelen. Hè. Dat is Dat is wat het is.
Ik vond eigenlijk wat het spel van België vorm gaf, symboliseerde. Het was de totale ineenstorting van Hazard.
Ja, nou ja.
Je zag hem, op zeker moment verloor hij de bal. En hij gaf alles op. Het leek wel alsof hij klaar was met leven bijna. Want hij wandelde een beetje in de ronde. Terwijl hij had ook terug kunnen verdedigen. Maar dat was hem al te veel.
Maar dat hij nog wordt opgesteld.
Ik ben bang dat het voorbij is, hè, met Hazard. En dat is ook kritiek die er nu is op Martinez. Hè, dat hij zijn chouchous blijft opstellen. Hazard. Maar ook Tielemans heeft heel veel kritiek gekregen op de laatste twee wedstrijden. Terwijl hij volgens mij in de eerste helft tegen Frankrijk gewoon goed speelde.
Dat vind ik dus wel ook wel een raadsel. Tielemans, het is mij niet opgevallen bij Leicester dat hij aan een vormcrisis leidt. Terwijl in Belgische elftal was hij echt niet goed.
En Van Aken is in bloedvorm.
Ja.
Dus heel veel mensen begrijpen niet dat Van Aken niet speelde in de plaats van Tielemans.
Het is wel een heel andere speler.
Zeker.
De een is controleur en de ander is nummer 10. Maar hij is wel heel goed, Van Aken. Dus als je wil winnen, dan moet je hem hebben.
Ja, dat denk ik ook.
Heb jij gekeken eigenlijk naar die Nations League wedstrijden? Ja.
Ik heb gekeken. Ik vond wat mij wel opviel bij België is dat ze eigenlijk aanvallend, en dat zag ik gisteren ook bij België tegen Italië, dat ze zoveel talent hebben met wat het net al even over de ketelaren. Ja. Doku is er natuurlijk, Salemakers. Ik denk dat België ook een beetje op dat punt gaat komen, wat het Nederlands elftal natuurlijk ook heeft gehad, dat op een gegeven moment de oude sterren, dat die er nog wel in staan, maar dat iedereen begint te denken, ja, moeten we niet een keer verversen, moeten we niet een keer door?
En offensief gezien kan dat ook, maar defensief gezien
zijn ze er niks achter?
Zit weinig achter.
Nee. Het is toch eigenlijk ook ongelooflijk dat Alderwereld nog steeds speelt? Die voetbalt in Qatar.
Ja. Die is zich alvast aan het voorbereiden op de WK.
Acclimatiseren.
Die speelde wel een heel goed EK, hè?
Ja,
ja zeker. Ja. Ja. Maar er zit weinig achter. En
zouden die struik toch kunnen nationaliseren?
Ja, die wordt genaturaliseerd. En er zat een speler bij de selectie waar ik nog nooit van had gehoord. Arthur Theate. Een centrale, linksvoetige centrale verdediger van Bologna.
Ik ken hem ook. Ik kan de man ook.
Ken jij hem?
Doorgebroken bij Oostende vorig seizoen. En die staat nu in de basis bij Bologna. Hij heeft ook al twee keer gescoord daar. Maar dan vind ik het ook raar als je zo'n jongen meeneemt. Laat hem dan spelen op zijn minst. Hè. Laat hem een half uur meedoen tegen Italië. Want ik kan alleen maar ervaring opdoen.
Jongens, ik heb gekeken naar de finale gisteren, Frankrijk. Ik durf het bijna niet te zeggen, Henk, maar waar ik altijd zo'n grote moeite mee heb, is het geweldige potentieel. En als je zag voor rust, niet één doelpoging voor Frankrijk. Ik heb daar grote moeite mee. Hoe sta jij erin?
Ik zit gewoon te wachten tot ze het gaan doen. En in de eerste helft, zoals Siert terecht en zeer beeldend opmerkte, hadden de twee ploegen elkaar in een ijzeren greep.
Dat kan wel eens.
Dat kan gebeuren, ja.
Het komt een keer. Het komt gewoon.
Maar dan is het toch altijd de omschakeling waar je dan van moet genieten. En waar, laten we er niet omheen draaien, waar ook je van kan genieten. Ik moet altijd denken aan het Dynamo Kiev van de jaren 80. Ook wel van de jaren 70 trouwens. Ook een beetje de jaren 90. In drie periodes was Dynamo Kiev onder Lobanovsky weergaloos. Maar het blijft toch voor mij, maar dat komt misschien omdat ik een Nederlander ben, een alternatief voor domineren. Hè? Hoe mooi een counter ook is. In de pickorde staat het bij mij dan toch wel op 2. Ik denk als je zo ontzettend goed kan voetballen, als je de spelers ziet die ze in de selectie hebben, dan kan het toch wel een onsje meer.
Nou ja, je moet je wel realiseren dat tegen België gingen ze in de tweede helft druk zetten. En het was meteen over met België. Ze gingen in de tweede helft tegen Spanje na een formidabele eerste helft van Busquets. En ik had het idee dat met name Benzema in de eerste helft nog last had van die wedstrijd van twee dagen daarvoor. Want hij liet zich niet zo enorm zien. Ja, in de tweede helft wist hij het van zich af te schudden. En kwam die weer met een of andere, wat ze in Frankrijk een caviar noemen.
Die toverbal die naar 1-1 ging.
Ongelooflijk, ja.
Ja, ja, dat was subliem.
Ik kan zo genieten van die speler.
En 34 jaar.
Ik vraag me altijd af, wat als Ronaldo niet bestaan zou hebben? Cristiano Ronaldo. Hoe goed was Benzema dan geweest?
Want hij speelde volledig in dienst bij Madrid.
Totaal. En dankzij hem heeft Ronaldo al die goals kunnen maken bij Madrid. Maar anders had Benzema ze zelf kunnen en moeten maken.
Maar het schijnt wel zo te zijn dat Ronaldo elke dag 3 keer hem heeft bedankt. Hè, voor al die gedienstige...
Ja. Maar dat vind ik ook het vervelende bij Frankrijk. Dat was ook tegen Spanje. Je ziet dat ze het wel kunnen. Want meteen na het tegendoelpunt vlogen ze eroverheen. Vooral Mbappé en Theo Hernandez vond ik goed spelen.
Pogba.
En je ziet gewoon dat er zoveel potentieel in zit. Maar ja, zolang ze dit soort wedstrijden blijven winnen, zullen ze het altijd zo blijven doen, denk
Zeker.
Ik.
Zeker.
Nou ja, het is ook het karakter van Deschamps.
Ja.
Die was zo'n speler van de controle, maar die is het ook als trainer. En ik stoor me er ook wel eens aan. Ik heb in de loop der jaren vaak genoeg een stukje geschreven over dat die lafaard nu eens een keer moet opstaan.
Maar dat schudt zo'n man dan niet wakker, hè?
Maar zou het ook niet kunnen dat Frankrijk nu zo speelt, omdat ze defensief ook wel iets kwetsbaarder zijn dan 3 jaar geleden?
Nou, dat klopt wel, ja.
He, want ze krijgen er 2 tegen van België, eentje van Spanje.
Ja, nee, zeker.
En dan ga je iets meer achteruit leunen, dat doen de Belgen ook. Alleen zelfs dat gaat nu mis, maar... En dan op die counter. Ja.
Nou ja, en normaliter speelt Kanté op het middenveld. Ja. Ook een min of meer verdedigende middenvelder. Dus het zit al een beetje ingebakken in de opstelling. Pogba en Kanté samen is natuurlijk een ongelofelijk duo. Vanwege de verdedigende klasse van Kanté en de aanvallende impulsen van Pogba. Hoewel die gisteren, na dat incident met Pavard...
Ja, laten we het even raciaal duiden. Is daar nog iets misgegaan? Want ik zag Pogba heel boos worden op de rechtsback.
Ja,
nou wat was er aan de hand?
Nou ja, hij werd gedwongen om uit te verdedigen in zijn eigen strafschopgebied. En hij kon de bal niet kwijt. Dus daarom werd hij boos.
Maar hou boos, het was een woedeaanval.
Ja, wat ik het goede eraan vond, is dat Pavard een heel klein knikje gaf na een minuut. Ik begrijp jou.
Pik hoorde duidelijk.
Dat Deschamps zei, Paul, zag je hem liplezend zeggen. En zijn handen deed hij zo omlaag. Kalm. Pogba had net daarvoor een gele kaart gehad.
Ontsnapte aan een tweede geel.
Dus die was ook nog een beetje over de rode. Maar wat ik het goede vond, was dat hij min of meer verdween in de wedstrijd. Voor 10 minuten. Hij was zich kennelijk mentaal aan het herpakken. En daarna speelt hij zo verschrikkelijk goed weer. Echt verdedigend. Hij doet zoveel werk. En ik denk dan altijd, wat is die Solskjaer toch een waardeloze trainer. Om Pogba niet zijn belangrijkste man te maken, maar zo'n volkomen overleefde fossiel als Ronaldo dan te kopen. En Bruno Fernandes, wat in mijn ogen gewoon een beetje een stiekem jongen in de klas is. Om die zo belangrijk te maken in dat elftal. Terwijl
hij is wel goed,
hij is
hoor.
Wel heel goed.
Ja, maar vergeleken met Pogba is het allemaal niks.
Michel, wat vind jij nou van die boomers die zich zo stellig uitspreken?
De passie waarmee Henk het doet vind ik heel fijn. Dat zie je weinig bij onze generatie. Te weinig. Hij heeft een punt, toch?
Hey, als jij gisteren naar die finale kijkt, hè, wat prikkelt jou dan om te schrijven? Hoe kijk jij? Ja, jij bent toch van een andere generatie, als ik even mag generaliseren. Waar heb jij nou zin om over te schrijven als jij zo'n Nations League hebt bekeken en je ziet Frankrijk winnen? Gaat dat nog een verhaal opleveren ergens, een column of... Anderszins?
Nou, de overwinning van Frankrijk denk ik niet. Maar wel iets heel anders wat ik helemaal aan het begin zag. Ik zag dat Paul van Boekel de derde VAR was. Of eigenlijk de derde assistent VAR. Dus de VAR, die heeft dan 3 assistenten. En Paul van Boekel was daar de derde van. En ik zat er eigenlijk toch wel de hele avond over na te denken. Van wat doe je dan? Je zit dan ook met z'n vieren in zo'n busje. Dus is daar genoeg plek voor?
Taalbarrière,
ja. Of heeft Paul dan weer een apart busje? Of haalt hij koffie? Daar was ik heel benieuwd naar. Maar echt het speltechnische, daar had ik niet zo...
Nee, maar ga je er ook induiken? Kan het een verhaal opleveren of is dit gewoon nu leuk, hilarisch om te zeggen?
Nee, maar... ik vind het ook best wel interessant. Ik zou wel echt willen weten, want je zit daar dus met 3 assistenten VARs. Maar wie doet dan wat? En waarom hebben ze steeds meer? Want vroeger was het gewoon een scheidsrechter en 2 grensrechters.
Ja.
Toen kwam de VAR
erbij.
Ja, en nu zijn er dan, het worden er steeds meer. Dus ik vind dat... wel echt interessant van waarom dan en wat doe je dan precies?
Ze kregen overigens wel een vrij interessante situatie te beoordelen.
Een aantal, ja.
Ja, die
goal.
Garcia tikt hem aan.
Ja. De verdediger. En daardoor werd het een andere situatie. Want bij de paas stond Mbappé, stond hij buiten spel.
Hij stond buiten spel, absoluut.
Ja.
Maar doordat de verdediger nog net met zijn grote teen de bal veranderde... werd het buitenspel opgeheven. Ik wist dat niet.
Nee, de spelers van Spanje zeiden dat de scheidsrechter tegen hen had gezegd... dat het gaat om de intentie. Dat Garcia probeerde om de bal te spelen. En dat het daarom werd opgeheven.
Ja, maar wat kan Garcia anders doen?
Ja, maar je kan...
proberen die bal te spelen, want... Ja, of hij moet erop gokken dat Mbappé inderdaad buitenspel staat.
Ik vind het oneerlijk, want de verdediger anticipeert. Ja. Hè, die zet hem buitenspel. Hè, die heeft erover nagedacht, die houdt in. Hè, waardoor hij een metertje tekort komt bij de correctie. Het is buitenspel bij de paas. En vervolgens, omdat hij nog een inspanning doet om die meter die hij zelf heeft opgeheven te overbruggen. En nog met zijn teen aanraakt, is ineens de buitenspelsituatie weg. Dat is een kromme regel.
Maar vroeger, toen wij zelf voetbalden, was het toch heel normaal. Buitenspel werd toch opgeheven als de bal via de tegenstander kwam. Ik weet niet beter. En intussen is dat dus veranderd. Maar het is opnieuw wel in de spelregels. Want op Twitter waren scheidsrechters kennelijk. Die zeiden gewoon, ja, het staat er gewoon. Deze situatie wordt gewoon omschreven in de spelregels.
Ja, ja, ja. Het is gewoon een slechte situatie, een slechte regel. Vind
maar het schijnt wel zo te zijn als hij hem tegen de verdediger had aangeschoten. Ja. En die had krijgt hem per ongeluk op zijn knie. En Mbappé had hem gemaakt. Dan was het wel buitenspel geweest. Als ik het goed heb
begrepen. Nee. Want Mark de Grijze die haalde terecht aan bij VTM. België heeft tegen Rusland op het WK gescoord. Eerste doelpunt was een situatie waarbij de bal tegen een verdediger van Rusland werd aangeschoten. Terwijl Lukaku buitenspel staat. Lukaku krijgt de bal door de deviatie en scoort. En het telt gewoon. Dus dat is eigenlijk ook puur pech. Maar dit is, vind ik, anders omdat de verdediger... Je kunt niet verwachten van de verdediger dat hij niet gaat proberen de bal te onderscheppen.
Maar het is ook een reflex, denk ik, toch? Je ziet de bal langs je gaan en je gaat dan niet als verdediger rationaliseren. Oh nee, ik moet hem laten gaan, want anders raak ik hem misschien aan.
Hij wordt gestraft voor zijn eigen...
Enthousiasme.
Ja.
Ja.
Ik vond het wel leuk dat Siert, die kon het nauwelijks verkroppen. En die had eerst helemaal niet gezien in zijn... pro-Spanje-attitude dat Garcia die bal had aangeraakt. Dus die zei, ja, maar dit kan toch helemaal niet? Het is gewoon buitenspel.
Hij had geen goede secondanten.
En toen later, langzamerhand, ging hij dat reformuleren. Misschien heeft hij toch eraan gezeten. En dat wordt dan geïnterpreteerd als het opheffen van buitenspel.
Maar dat was de invloed van Paul van Boekel. Daarom was hij mee, om Siert de Vos te ondersteunen.
Misschien wel, ja. Misschien appjes. Appjes vanuit de water.
Nou ja, ik denk wel dat zo'n commentator ook meteen met een schuin oog Twitter zit te volgen.
Ja. Ja, denk ik ook.
Je moet wel van alle markten thuis zijn. In dat verband, mannen, voor mij zitten drie mensen met hele mooie opschrijfboekjes. Ik ben de enige die een telefoon voor zich heeft liggen. Hebben jullie allemaal dezelfde boekjes? Hebben jullie dit afgesproken? Maar jullie zitten ook af en toe iets op te schrijven. Ik weet niet wat ik meemaak. Natuurlijk, ik ben een groot bewonderaar van Simon Cooper. En Simon Cooper's bestaan wordt bepaald door 211 opschrijfboekjes die hij heeft bijgehouden vanaf 1990, denk ik zo ongeveer, misschien wel eerder. Uh-huh. In zijn kielzog doen jullie hetzelfde. Ik zou even willen weten, wat is het belangrijkste wat in dat boekje staat, Ivo?
Nou, dit is een nieuw boekje.
Ja, ik zie het.
Maar pas wat is het merk?
Dit is een Moleskine softcover. Zonder regels, gewoon met blanco pagina's.
Je schrijft met rood?
Ik schrijf met rood. Dat komt omdat mijn zwarte fineliners op zijn. En die worden ook niet meer geproduceerd. Dus ik zit een beetje in de problemen. Oh. Ik had jarenlang, misschien wel 10 jaar lang, dezelfde zwarte fineliner. En niet meer te krijgen.
Waar kocht je die dan? Bij Van Beek of zo?
Nee, mijn vrouw die bracht die mee van haar werk. Die stalde af en toe een doos. Ik kan dat zeggen nu, omdat ze daar niet meer werkt.
Ze werkt daar niet meer, oké. Okay.
Wat staat hierin? Notities voor een boek waar ik wil aan gaan beginnen. En ik had wat dingen opgeschreven toch voor vandaag. Ik dacht, een paar dingen die ik wil zeggen.
Goed beslagen ten eisen, dat heb je al.
Ik ben
voor
een professional.
Deel, voor het is zeker.
De zo meeste
zie je er ook,
punten
zo
heb
zie
ik
je er
al,
ook uit.
Ja, dankjewel.
Ja. Ja. Henk, het belangrijkste wat jij... heb je even het merk? Van
Moleskine.
Het Moleskine. Ook? Ja?
Ja, met harde cover.
Waarom harde cover en Ivo soft cover?
Ja, ik koop altijd harde covers voor die boekjes. Ik voel het lekker.
Waar koop je ze?
Parijs.
Oh, je koopt er meteen een stuk of 6 in?
Ik koop er meer, ja.
Ja. En elke dag worden ze beschreven?
Dat denk ik wel, ja.
Is het ook divers wat erin staat? Kan het een aantekening zijn voor je roman? Of kan het ook
alles
zijn...
Alles kan, ja. Boodschappenlijstje.
Ja, ook?
Zeker.
Nee, alles kan. Ik maak hier ook aantekeningen voor de inhoud van Hartgras bijvoorbeeld. En nu heb ik vanmorgen nog een aantekening gemaakt. En misschien kunnen we dat wel even bespreken. Dat is dat vandaag in de Correspondent heeft Simon Cooper, over wie je het net had, de koning van de opschrijfboekjes, een geweldig stuk in de Correspondent over de werking van het brein van de topvoetballer. En we hadden het net over Busquets. En hij beschrijft dat hij ging naar Barcelona, had onbeperkt toegang tot La Masia voor zijn boek over Barcelona.
Jeugdcomplex.
Ze waren daar bezig met een computerprogramma samen te stellen over de ruimte die ligt achter de passer. En daar schreven ze programma's voor. Ik snap dit niet helemaal, maar goed.
Maar wacht even. De ruimte achter de passer.
Ja. Dus laten we zeggen, Busquets is de passer. Ja? En 10 meter voor hem ligt ruimte.
Ja, voor de passer dus.
Ja, oh sorry, niet achter. Nee, voor. Ja,
ja oké. Okay.
In ieder geval, totdat ze erachter kwamen, dat toen ze naar de resultaten gingen kijken, dat ze veel beter Busquets zelf konden volgen, omdat hij het al lang had gezien. Dus dat ze hun programma's moesten aanpassen aan wat Busquets zag in de wedstrijd, omdat dat effectiever was. En ik vond het wel ongelooflijk. Johan Cruijff heeft ook gezegd, ik moet een bal aannemen. Ik kijk om me heen. Ik zie rechts een speler, links een speler. Ik bekijk in mijn hoofd de windrichting. Dit alles komt in mijn brein tezamen en ik neem altijd de goede beslissing dan.
Binnen dus, een fractie van een seconde.
Ja, dus. Dat dus topspelers, zei Johan Cruijff bescheiden, zijn super intelligent. Want volgens mij is dat intelligentie. En nou ja, dat hele. Maar ik vond Busquets ook. Wat een verschil tussen de Busquets van Barcelona en die van gisteren. Eerste helft, moet ik erbij zeggen. Want de tweede helft had hij ook problemen. Hetzelfde gold voor de wedstrijd tegen België. Hij is zo verschrikkelijk goed. Is nog altijd wereldklasse. Alleen voor Koeman doet hij het niet.
Nou ja, het is natuurlijk ook zo. Normaal gesproken ben je bij een club beter af dan bij je landenteam.
Normaal gesproken wel.
Is dat andersom?
Ja. Ja. Ligt dat nou aan de spelers om hem heen? Of aan de spelvreugde die Luis Enrique hem wel kan bezorgen en Koeman niet?
Ja.
Maar dat geldt bijvoorbeeld niet voor Frenkie de Jong. Die bij Nederland de laatste wedstrijden van mij...
Nee,
behoorlijk
nee,
die is niet goed. Matig speelt. Ja. En bij Barcelona eigenlijk ook niet top is.
Nee. Maar ik heb bij hem ook altijd het idee, waar moet hij nou spelen?
Ja.
Ik vind het echt ingewikkeld hoor. Ik ben daar niet uit. Zijn jullie daaruit?
Ik vond dat hij tegen dit weekend tegen Letland ook weer heel veel richting de verdediging. Ja. Dat ik elke keer dacht, ga naar voren, kom op.
Hij heeft de dribbel, hij heeft een goede steekbal. Waarom speelt hij niet veel dichter bij de voorhoede?
Nou ja, omdat hij vaak niet scoort. Hij heeft niet vanaf buiten strafschopgebied zal hij nooit killen. Hè?
Maar hij had een periode begin dit jaar, in januari, dat het opeens dat alles erin ging. Dat hij heet het dat voor de goal kwam bij Barcelona.
Toen speelde
hij
dieper op het veld.
Ja,
dan
en
speelde
dat is
hij eigenlijk op de plek waar Klaassen nu speelt in Oranje. Ja. En die komt ook altijd op de juiste plek, de 16 in. Ja, dat klopt.
Nee, ik weet dat ik dacht van, hij komt nooit meer uit zijn comfortzone. En dat komt ook omdat het voetballen voor hem misschien wel te makkelijk is. Ja. Hij maakt gewoon geen fouten. Hij geeft de bal niet weg. Hij draait dus om zijn as. Hij geeft dus een balletje links, balletje rechts.
Maar dan moet dan toch echt heel snel nu iemand hem gaan wakker schudden. Want dat is toch al wel een jaar of zo, denk ik.
Ik weet niet of dat kan. Ik denk dat het karakter ook is. Misschien mist hij gewoon, hoewel het wel heel ver gaat om die conclusie nu al te trekken. Want hij is denk ik 24. Maar misschien mist hij de drijfveer.
Maar
de diepste drijfveer.
Nou hebben we hem wel zo zien voetballen als Pogba. Ik noem maar wat. Een gifkikker.
Nee.
Bij Frenkie de Jong zit niet zo heel veel gif in, toch?
Nee. Maar hij heeft ook zijn uiterlijk een beetje tegen wat dat betreft. Het ziet er nog altijd een beetje uit als een stripvoetballer. En dat is... er zal wel meer gif in zitten, denk ik, dan dat hij uitstraalt.
Ja, het is appie-appie op het middenveld.
Maar het is wel nu echt het moment in zijn carrière, volgens mij, dat je die stappen moet zetten. Hè?
Nou, hij moet dus gaan schoppen bijvoorbeeld. Dan moet iemand dus gewoon echt een rotschop geven op het middenveld. Ja. En vaker diep gaan. Ja,
maar
ja, goed.
De kans dat Koeman dat gaat zeggen is niet zo groot, want die heeft niet veel tijd meer. Dus zal Van Gaal het moeten doen. Of de opvolger van Ronald Koeman.
Ja.
Je hoort Van Gaal eigenlijk niet over, Frenkie.
Nee.
Ja, maar die laat zich ook niet graag individueel over spelers uit.
Nee.
Dus we waren gebleven bij de opschrijfboekjes. Ja. Want jij hebt een hardcover of een soft hardcover, hè?
Ja, het zit er een beetje tussenin. Het is meer hardcover.
Is hetzelfde merk?
Nee, deze heb ik gratis gekregen toen ik door de Kalverstraat liep.
Gratis?
Ja, er staat ook Kalverstraat op.
Oh.
Het is eigenlijk een soort reclame. Maar ik gebruik hem ook niet zo heel veel. Ik zag allemaal nog... Ja, interview, aantekeningen en toen ik nog studeerde, toen ik per ongeluk een cursus design had gedaan, daar staan ook nog aantekeningen.
Wacht even, je hebt per ongeluk een cursus design gedaan?
Ja, ik studeerde communicatiewetenschappen.
Oei.
En een master aan de VU. Ik was te laat met inschrijven, dus er was alleen nog een cursus design over. Ik moest die punten halen, dus toen heb ik me daar wekenlang op gefocust.
Wat heb je daar geleerd?
Hoe ik de bus in Rotterdam moet nemen. Het was allemaal in Rotterdam.
Je had ook mij kunnen bellen, hoor.
Verder heb ik er niet zoveel geleerd. Nee, verder staat er niet zo heel veel. Ja, af en toe
je
wat steekwoorden.
Je hebt eigenlijk maar één zo'n boekje. Terwijl Simon Cooper heeft er 211. Ja. Henk heeft er 73. Ivo, hoeveel heb jij er?
Ah, ik denk een stuk of 30 ondertussen.
Ja, maar je hebt gewoon één zo'n boekje.
Ja, ik doe het meestal op de laptop. Maar ik vind dit, als je het opschrijft, dan onthoud je het wel beter. Er staan af en toe wat los flarden, zoals Gakpo hersenschudding.
Ja.
Heb ik opgeschreven. Ja. Vond ik een hele gekke situatie, dat de scheidsrechter eigenlijk helemaal niet de verzorger het veld in liet komen.
Dat was een hele rare situatie. Maar mogelijk nog vreemder was dat Louis van Gaal zich heeft vergaloppeerd. Tijdens de persconferentie, begreep ik. Want die heeft gezegd, ik had het al lang gezien en we hebben zijn wissel bespoedigd. En Noah Lang stond daarvoor klaar. Maar die bleek al 6 minuten in het veld te staan.
Ja.
Dus Louis van Gaal heeft...
Hij wilde zijn dokter beschermen, want die heeft de fout gemaakt gewoon.
Ja.
Er was een moment dat hij dus... hij bleef in het veld.
Het zag er eng uit, hoor.
Je zag op een kilometer afstand... deze jongen moet nu naar de kant.
Moet eruit.
Ja. Toen kreeg je een hoge voorzet. En van links. Ik weet niet meer van wie, Blind misschien. En hij ving hem op zijn borst op. En toen dacht ik... zijn intuïtie vertelt hem... nu niet koppen. Want... dat kan wel eens ernstig gevolgen hebben. Dus hij ving hem. Het was een heel raar moment dat hij met zijn borst die bal probeerde naar het doel te spelen. Maar ik heb even gegoogeld. Ik vond een onderzoek onder soldaten. 11.000 soldaten met een hersenschudding. 11.000 soldaten zonder een hersenschudding. Onderzoek heeft jarenlang geduurd, volgens mij Amerikaans. Van de mensen met een hersenschudding heeft 38% in de 2 jaar daarop volgend blessures gekregen. Dat noemen ze lower extremities, weet ik veel. Enkelblessures, voetblessures, hamstringblessures, van alles. Dus als Gakpo over een half jaar een spierblessure krijgt, dan weten we dat hij dat in het Nederlands elftal heeft opgelopen.
Interessant.
Ja. Jij hebt dingetjes meegenomen, audiofragmentjes. Want je zit de hele dag op het internet, toch?
Ja, ik zit veel op YouTube te kijken naar persconferenties en interviews net na wedstrijden.
Dat is een afwijking?
Ja, dat is wel een beetje een afwijking, ja. Maar ik vind dat heel
Hoeveel
leuk.
Uur per dag doe je dat?
Nou, niet, per dag niet zoveel, maar toch gewoon een uurtje per week, denk ik.
Oh ja. Ja.
Altijd een beetje zoeken naar, naar gewoon leuke fragmentjes.
Verse of oude?
Een beetje van allebei. Het liefst wel, ja, ook wel veel oude. Maar ik was gisteravond bijvoorbeeld bij een try-out van Theo Maassen. En die refereerde aan een moment van Jorrit Hendricks. Die een keer na de wedstrijd werd gevraagd. Jorrit, was dit een wake-up call? En toen antwoordde hij, nee, maar we zijn wel goed wakker geschud. Nou, dat vond ik ook een goeie.
Die heb je opgezocht meteen.
Ja, ik kon hem niet vinden. Maar goed.
Die is gewist.
Maar wat heb je voor ons?
Ik heb er drie meegenomen. De eerste is wel wat bekender. Wim Düsseldorp, zegt die naam jullie nog iets? Trainer van Fortuna Sittard.
Ja, ja. Limburger, ja.
Ja, en er was een ijzel-sneeuwwedstrijd. En hij was niet blij met spelers, of met de manier waarop zijn spelers dat hadden aangepakt. Of zich hadden voorbereid.
Dan kijken we even naar Pelle.
Maar weet je, mag ik iets zeggen? Dan zeggen ze bij een talkshow altijd, laten we even kijken. Dus ik wil dat ook graag zeggen. Laten we even luisteren.
Ik heb om 4:00 nog gebeld naar de spoorlocatie om met de vraag of er nog in de kleedlokaal sneeuwschoenen lagen. Maar die lagen er niet. Dan ga je er als trainer vanuit dat je mensen hun professionaliteit gewoon hanteren en zaken in orde hebben.
En dat hebben ze niet. En dan ben je teleurgesteld, gefrustreerd.
Nou, in het Engels heet dat pissed.
En hoe uitzicht dat?
Ja, nou, in dit gezicht.
Heeft de nederlaag daar ook aan gelegen?
Weet ik niet. In die zin tot Eindhoven een prima ploeg heeft. Maar goed, als je zo begint en onze linkerkant volgens mij rondjes 34-4 was aan het rijden. Dan houdt alles op. Dat gaat ook niet meer over tactiek. Ik heb in de rust twee man ingebracht. Dat waren de twee die konden lopen op dit veld. Ik heb niet eens naar posities gekeken. Die komen erin en de twee die niet kunnen lopen, die flikker ik eruit.
Ja, ik vind die combinatie van toch onderkoeld willen blijven, maar toch net dat net niet helemaal lukt.
Heel boos.
Ja, heel leuk.
Rondjes van 34-3. Ja.
Ik herkende overigens de interviewer. Daar heb ik jarenlang mee in de zaal gespeeld. Robert Anker.
Oké. Okay.
Ja. Ja. Over zijn kwaliteit als doelman gaan we het hier niet hebben.
Hij was toch goed?
Hè?
Hij was toch goed?
Nou, hij wisselde hele sterke met hele zwakke af. Dus zeg maar een beetje drommel. Mag ik dat zo zeggen? Drommel, ja, dat is toch een goede vergelijking. Inmiddels vierde keeper, hè, na Vlekken.
Ja.
Goed, fragmentje 2.
Ja, dat is een tolk en een trainer. Dat vind ik altijd leuk. En in dit geval is de trainer Henk ten Katen, die in Griekenland werkte bij Panathinaikos. En zijn tolk is Yannis Anastasiou. En dat komt goed uit, want die kan natuurlijk Nederlands. Dus sowieso dat effect vind ik al heel leuk. Iemand die Nederlands praat tegen een Griekse zaal. En nou ja, er zit ook een beetje vertraging tussen tolk en trainer. Dus laten we luisteren.
Maar noem maar één wedstrijd van de 8... die wij onverdiend gewonnen hebben of onterecht gewonnen hebben.
Πέστε ένα παιχνίδι από τα 8, το οποίο το κερδίσαμε από τύχη, ήταν η αντίπαλη καλύτερη από εμάς.
Νούμερο 1.
Το ονομάστε ένα.
Dan mag meneer Endoy, die in zijn hele leven 2 goals voor Panathinaikos heeft gescoord. Die mag van alles roepen in een krant.
Ψάχνετε όλοι να δείτε τον Εντόι, ο οποίος 2 γκολ έβαλε στην καριέρα του στον Παναθηναϊκό.
En ik heb 3 weken met die jongen gewerkt.
Και δούλεψε 3 εβδομάδες μαζί του.
En er wordt een sfeer gecreëerd daardoor.
Και δημιουργήθηκε η αίσθηση στον παίχτη.
Die het werken voor mij en de spelers niet makkelijker maakt.
Ότι η δουλειά δικιά του με τους παίχτες δεν είναι εύκολη.
En de meesten hier zeggen dat ze een Panathinaikos hart hebben.
Και ότι οι περισσότεροι από εσάς εδώ λέτε ότι έχετε καρδιά πράσινη του Παναθηναϊκού.
Ik merk er weinig van.
Αυτό δεν το ασπάζεται.
Maar misschien als die meneer die dat artikel over Endoy geschreven had.
Jezus, dat was begrepen door Arthur schietkamer met Endoy.
Messi of Ronaldinho had gebeld, maar 3 jaar mee gewerkt.
Dus een paar telefoon van Messi en van Ronaldinho, die dulpte 3 jaar met ze.
Dan had hij waarschijnlijk een ander antwoord gekregen.
Geen zoiets dat ik hoorde, dat alles
apart. Maar die man die had natuurlijk het telefoonnummer van Messi niet.
Nee. Maar stel je voor, die lobby van de Telegraaf om Ten Kate bondscoach te maken. Maar dan zit je dus daar in het buitenland met zo'n brok agressie werkelijk. Levensgevaarlijk ook.
Ja, maar dat de Telegraaf inderdaad serieus deze man gepusht heeft.
Ja.
Ongelooflijk.
En ik heb nog een derde meegenomen, speciaal voor Ivo, uit België. Michel Preud'homme, die we natuurlijk ook kennen van FC Twente als trainer. En dit ging er eigenlijk over dat hij was trainer van Gent, geloof ik. En in de weken daarvoor waren er wat discutabele momentjes met de scheidsrechter. Had hij zich over uitgelaten. Dat gaat hij nu niet meer doen.
Het was hoe dan ook zeer, zeer licht. En ik kan begrijpen dat de trainer van A-Gent dan ontgoocheld is. Komt die fase? Of fase komt niet?
Oh, maar dat is
je hebt het al gezien.
Eigenlijk, nee, maar ik weet het al. Ik heb mij laten neuken met geluid de laatste weken. Vandaag laat ik mij neuken in stilte.
In stilte, ja. En was er nog een overtreding op Jobby Jankic? Hoe heeft u die?
Elke keer dat ik iets zeg, word ik gepakt daarna. Dus ik zeg niks niet meer. Ik laat het aan jullie om het te zeggen. Aan de analisten, aan de mensen die naar de kranten schrijven, aan iedereen. Maar ik zeg niks niet meer. Ik denk dat Gent bestaat niet op de Belgische kaart van het voetbal.
Dus eigenlijk wil je zeggen dat je vandaag ook bestolen bent?
Ik zeg niks.
Ja. Michel Preud'homme. Ja, volgens mij gaat hij hier letterlijk vertalen eigenlijk vanuit het Frans. Hij had wel commentaar gegeven de vorige keren. Fait du bruit, geluid gemaakt. Maar nu laat hij zich neuken zonder geluid. Maar dat was eigenlijk jarenlang ook de gedoodverfde bondscoach, Michel Preud'homme.
Was toch een goede trainer?
Een goede coach, ja, absoluut.
Hij was een betere keeper dan trainer, hoor.
Dat zeker wel, maar goed, hij was ook de beste van de wereld op een gegeven moment als keeper. Maar daar hebben we jarenlang op gehoopt in België. Hij en Erik Gerrits, daarvan werd altijd gezegd, die moeten bondscoach worden, maar dat zal niet meer gebeuren.
Gerrits, dat lijkt mij een zegen dat hij het niet is geworden.
Ja, wie zal het zeggen? Op een gegeven moment was het toch ook wel een goede coach. En,
maar ik heb toch over hem wel uitspraken gelezen van collega's dat hij opportunistisch is, maar ook onbetrouwbaar.
Maar wie zou het nu dan moeten worden in België? Als er wordt dus ook gesproken over Martinez. Ja. Er is ontevredenheid over. Gaan er al nieuwe namen rond?
Nee, ik heb wat dat betreft nog niet zoveel. Ja, er heeft Filip Joos, journalist, die heeft geroepen voor afgelopen zaterdag. Ze moeten Conte halen of Guardiola. Dat is het enige wat ons nog kan redden. Maar die zullen ze zeker niet kunnen betalen.
Mag ik een tip geven? Dik advocaat.
Die wist niet hoe rap hij moest gaan lopen toen hij bij België zat. Ik denk Philippe Clément. Die bij Brugge nu echt goed werk aflevert. En hopelijk blijft Martinez zitten tot en met het WK. En dan zal Clément misschien ook wel klaar zijn in Brugge. Nou, dan kan hij bondscoach worden.
Hazenbroek? Van Hazenbroek?
Nee, dat is ook iemand die op een gegeven moment bij Gent wel echt hoge ogen scoorde. En ook een mooi aanvallend voetbal speelde. Maar daarna eigenlijk overal geflopt is.
We gaan de Toto doen, voorspellingen. En dan is het altijd zo dat als Frank van der Lende er niet is en Matthijs van Nieuwkerk er niet is, dan mogen hun vervangers voorlezen, want we kijken naar een scherm hier links, wat zij zouden hebben gezegd. Nou, Michel, wil jij Matthijs van Nieuwkerk zijn of Frank van der Lende?
Ik wil wel Matthijs zijn. Ja. Dan zeg ik.
Dan is Ivo Frank van der Lende. We gaan naar de wedstrijd.
Het punt is wel dat er staat een camera voor de kolom van Frank van der Lende.
Ja, het is moeilijk te zien.
Maar zie jij die wel, Ivo?
Ja.
Oh, jij kan dat zien. Ja, bij staat voor mijn neus dan.
We zitten een luttel aantal uren voor Nederland-Gibraltar, maar wij weten de uitslag nog niet.
Nee.
Mensen die gaan luisteren, die zitten misschien al op dinsdag en die weten het wel. Dus die kunnen gelijk kijken of we er verstand van hebben.
Ja.
Henk Spaan, wat zie jij gebeuren?
Ik zie gebeuren dat Noah Lang wordt vervangen. 20 minuten voor tijd door Danjuma. En dat hij bij de tweede paal een bal erin tikt. Dus Danjuma scoort het laatste doelpunt voor Nederland.
Helder. Wat vindt Matthijs?
Memphis Depay scoort 2 keer.
Goed, ik zie dat Noah Lang scoort. Verrassend. En Frank van der Lende?
Ja, Berghuis gaat zich helemaal uitleven en zal meer dan 3 assists geven.
Ik zie daar blij mee.
Nee, maar dat betekent, als Noah Lang zou spelen... op de rechtsbuitenplaats.
Nee, die staat links. Oh nee.
Dat was trouwens wel grappig, hè? Hij had zelf beslist Noah Lang toen hij erin kwam. Ja. Hij moest op rechts, maar hij kwam erin en hij zei tegen, ik weet niet
Gakpo.
Tegen Gakpo, ik ga op links.
En Gakpo,
geweldig. Ja, maar dat is toch geweldig?
Dat is geweldig, ja.
Gakpo had nog last van zijn hoofd, dus die dacht van...
Zal wel.
Okay. Maar Louis van Gaal was niet boos.
Nee.
Die was ontzet eigenlijk.
Nou ja, die moest lachen, min of meer.
Goed, we gaan naar AZ Utrecht van het weekend. Henk Spaan.
Ja, dat is. Daar staat AZ wint. Dus ja. Dat zeg ik ook.
Ja, oké. Okay. Nee, dat heb je helemaal zelf verzonnen. Matthijs van Nieuwkerk.
Een heroïsche overwinning van Utrecht.
Ik zeg dat het gelijk wordt. En Frank van der Lende zegt.
Ja, een bloedeloos gelijkspel.
Goed, dan is het meteen 0-0. FC Twente tegen Willem II. Henk Spaan.
Gelijk.
Ga je ook kijken naar die wedstrijd of ga je toch naar het buitenland schakelen?
Nou, ik ben wel heel erg geïnteresseerd in Fred Grim. En dus ook hoe hij dit gaat aanpakken tegen Twente.
Niet
dus...
in Ron Jans? Nee. Ben je niet in geïnteresseerd?
Nee. Nee. Ron Jans is...
Waarom niet?
Nou, Ron Jans is wat hij is, Ron Jans. En ik zie in Fred Grim zie ik nog groei.
Ja. Helder. Matthijs van Nieuwkerk, wie wint FC Twente... Willem II?
Twente.
Ik zeg dat Willem II wint. En Frank van der Lende?
Zegt dat Twente wint.
Ja, goed. Nou, hebben wij aan onze administratie voldaan.
Want dankzij Toto maken wij deze podcast.
Ja, maar daar zijn we serieus
dankbaar voor.
Zeer dankbaar voor.
Ik wou nog even een kwestie opwerpen. Vinden jullie niet dat de Nederlandse pers, media, analisten obsessief... omgaan met wat Louis van Gaal nu weer allemaal heeft gezegd?
Ja, maar ik denk ook dat dat toch een reactie is op wat er verder gebeurt. Zoals gisteren, dan had hij het over 30 seconds. Legt hij dat uit. Maar ik denk dat dat ook wel is als elke trainer... de meeste trainers praten natuurlijk een beetje in gemeenplaatsen, saaie persconferenties, voetballers ook. Dus ik denk dat omdat Van Gaal zo onorthodox communiceert, dat er automatisch veel aandacht naartoe gaat.
Ja, ja.
Ja, ik vind het ook hoor. De voetbalwedstrijd op zich geeft amusement, maar de persconferentie en de reuring aan de talkshowtafels of voetbaltalkshowtafels telt ook mee.
Ja, maar dat is uiteindelijk ook iets wat niet blijft duren, hè? Ik denk op een gegeven moment gaan we het ook wel weer beu zijn. En ik denk, het gevaar schuilt er toch in, heb ik soms het idee, dat Van Gaal het zelf ook te lollig begint te vinden.
Nou ja, dat
en zichzelf te interessant begint te vinden.
Dat heeft te maken met al die reacties. Dus hij krijgt steeds meer het idee dat hij een stand-up guy is.
Hij voelt dat hij publiek heeft. Ja. En dan wat hij zei over Berghuis, dat hij op zijn blote knieën mocht komen bedanken, dat hij überhaupt mocht meespelen. Dat is toch op het randje van...
Ja, hij zei God. En ik vroeg
God,
af,
ja. Ja, maar dan bedoelt hij zichzelf. God?
Ja. Ja. Jij bent bij Theo Maassen gisteravond geweest. Wie is er nou leuker, Theo Maassen of Louis van Gaal?
Net Theo Maassen. Wint het nipt.
Was dit de opmaat naar zijn nieuwe show?
Ja. Hij is nu nog aan het try-outen, maar het was veelbelovend, vond ik het.
En zit er weer lekker veel controversieel materiaal in? Want ik heb de recensie in de Volkskrant van zijn vorige show gelezen. Eigenlijk was er geen bestaansrecht meer voor Theo Maassen, witte oude man.
Ja, dat heb ik toen ook gelezen, maar de zaal zat vol en was aan het genieten.
Maar was jij een van de... Was het jouw leeftijd of was je een van de jongsten in de zaal?
Nee, het viel me op. Het was best wel jong publiek. En het was ook... ik had eigenlijk verwacht dat het vooral mannelijk publiek zou zijn. Maar dat was heel erg verdeeld. En het was dus verrassend jong.
Dus de oproep van Sunny Bergman destijds. Er stond een groot interview destijds.
Ja, dubbel interview.
In Volkskrant met Sunny Bergman en Theo Maassen. Die oproep heeft eigenlijk geen stand gehouden.
Averechts gewerkt, denk ik.
Theo speelt de Nederland nog steeds plat. Volle zalen, ja. Denk jij?
Ja, absoluut. Het wel.
Maar is het zo dat hij zich ook werpt op de vraag van wat nog wel kan en wat nog niet kan?
Ja, niet zo letterlijk, maar daar gaat het toch wel veel over. En hij speelt daar ook veel mee. Maar ik denk dat hij te slim is om dat heel letterlijk, zeg maar, want dat debat wordt al jarenlang overal gevoerd. Vorige week ook weer aan de talkshowtafel. Ik weet niet meer wie dat was.
Oh ja, daar zat Guido Weijers.
Guido Weijers, ja, met Dick Sijp.
Nou, Ilse Waringa heeft het erover gehad in een interview onlangs. Ilse Waringa, die uiteraard in onze Hartgras voorkomt met een voetbalcomedy. Ze kregen meteen nadat het blad uitkwam, ons blad, dat is ook in de winkel te verkrijgen voor luttele euro's. En,
je kunt ook een abonnement nemen op de papieren Hartgras. Wist jij dat?
Hè? Ik vergat dat te zeggen, maar dat is zeker mogelijk.
Dat kun je gewoon doen.
Maar Ilse die maakte zich ook een beetje zorgen over wat nog wel en niet kan. Maar het goede nieuws is wel dat ze in de volgende Hartgras, nummer 141... al komt met een tweede aflevering van deze voetbalcomedy.
Ja, het is een scenario eigenlijk. Hè?
Nou, ze was ook onmiddellijk benaderd door een tv-producent van we gaan hier een serie van maken.
Ja, en Ilse komt binnen een paar weken komt ze wel een keertje langs hier bij ons op maandagochtend om aan te schuiven.
Ja. Ja.
En of ze dan Matthijs van Nieuwkerk is of Frank van der Lende, dat staat nog te bezien. Ja. Maar we hebben een vrouw binnen.
Yes.
Ja?
Mooi.
Wat doe jij, Pelle? Wat maak je allemaal voor bewegingen? Het is rond. Ja? Is Pelle ook eindredacteur?
Nou ja, wel als hij dit gebaar maakt van de bal is rond.
Ja, maar het is afronden bedoel je. Op hoeveel zitten we, Pelle? 50 minuten? Ja, dan
schitterende lengte.
Dat is toch snel gegaan, hè, jongens? Ja.
Nou, dat vliegt voorbij.
Ik wil toch wel even weten, is er nog iets wat je kwijt wil? Een rondvraag, Michel.
Nee, ik heb niks. Ik heb
niks toe te voegen. Hoe vond je je debuut?
Erg leuk. Ik voel me wel een beetje als de Romano Denneboom tussen de Wesley Snijders als jonkie, pas één keer gespeeld.
Hou dat vast.
Nou ja, het is wel zo dat Denneboom heeft één keer volgens mij het Nederlands elftal gespeeld. Hè?
Ja. Laten we hopen dat
dus
het iets meer
wordt.
Dus
zorg dat jij nog een tweede interlandje gaat scoren. Henk Spaan, heb jij nog iets voor de rondvraag?
Ja, het is geen rondvraag, maar het was een constatering dat ik zag op social media, Instagram, een foto opduiken van allemaal wappies, die zusjes van Lexmond en Doutzen Kroes. En daar zat ook bij Anneke Molenaar, de vrouw van Matthijs de Ligt. En opeens viel het kwartje bij mij.
Oh.
Dat nu begrijpen we waarom eind mei hij heeft gezegd, sorry, maar ik laat me niet vaccineren. Wat onmiddellijk door hemzelf werd hersteld een dag later. Dus dat is denk ik.
En of die is gevaccineerd, weten we nog steeds.
Nee, dat weten we niet. Maar we weten wel nu waar het vandaan komt.
Ja, Louis Vrouw heeft wel gezegd dat hij het liefst werkt met gevaccineerde spelers.
Dat begrijp ik totaal.
Jij nog wat voor de rondvraag, Ivo?
Nee, niet per se. Er was trouwens een speler bij Frankrijk die na de match tegen België positief testte.
Rabiot.
Ja, ongelooflijk eigenlijk dat het nog kan.
Ja. Er was ook een speler in Engeland die had al twee keer corona gehad. Eerste keer niet zoveel last, tweede keer veel last. En die heeft zich alsnog niet laten vaccineren. En die scoorde volgens mij twee keer dit weekend. Robinson.
Maar die kent Wout Weghorst heel goed. Goed, we ronden af, lieve luisteraars. Dank voor het luisteren. Dit was alweer de 27e aflevering. Ja, dat gaat hard.
Ja.
En wij gaan op weg naar het volgende jubileum. Dat is 50 en dan hebben we nog heel lang te gaan. En nogmaals, dank voor het luisteren. Veel plezier met Nederland-Gibraltar. En anders dit weekend weer met de Eredivisie en de Keukenkampioendivisie. Dat kan natuurlijk ook hartstikke leuk worden. Mooie doelpunten gemaakt. Henk, famous last words.
Hartelijk dank.
Yes, there used to be a ballpark right here.